Ik heb u vorige keer gezegd dat wij de volgende keer, dat is dus vandaag, naar Filippenzen 2 zouden gaan. Min of meer ter afronding van, als dat zou kunnen, de afronding van het onderwerp waarmee wij onze laatste tijd hebben bezig gehouden. En het kerkelijke jaar is daarmee niet in strijd. Dat wil zeggen, dat komt goed uit, want wij, het is vandaag Pinksteren. Bovendien, het is niet de eerste Pinksterdag die wij vieren, toch? We hebben dat wel eens vaker gedaan, dus langzamerhand weet u toch wel enigszins hoe dat zit met Pinksteren. Wij hebben van doen namelijk met Pasen, als het er nou helemaal over gaat. U kent al die grappen over Pasen en Pinksteren op één dag enzovoorts. Men bedoelt ermee te zeggen dat het nooit komt. Want Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag, want er zit 50 dagen tussen. Volgens de gezette hoogtijden des Heren. En toch vindt de vervulling ervan plaats op één dag. Want ja, wat wij feitelijk vieren, dat heb ik u een paar weken geleden verteld, toen Pasen was, wat wij feitelijk als christendom vieren, is niet Pasen, Pesach, het Joodse Pesach. Het is de eerstelingengarf, feitelijk. Die ene dag van de zeven dagen, eigenlijk zijn het er acht, acht dagen van ongezuurde broden, wat het maar was. Maar de dag na de Sabbat, in die zeven dagen, zal die eerstelingengarf gewijd moeten worden, bewogen moeten worden, levend gemaakt moeten worden in de handen van de priester, voor het aangezicht des Heren. Vanaf die dag, eerste dag de week, zal men 50 dagen tellen, inclusieve telling is dat. Oftewel zeven zevens, vandaar de term wekenfeest. Tot op wat wij dan noemen Pinksterfeest. En Pinkster betekent letterlijk 50. Gaat om 50, de 50ste dag. Met andere woorden, die 50ste dag, dat is dan het feest niet van de eerstelingen garf, maar van eerstelingen broden, gezuurd en wel, die bewogen worden voor het aangezicht des Heren op dezelfde wijze, bewogen in de handen van de priester. Maar de vervulling ervan, want het is profetisch, is gelegen in dat de eerstelingen garf een beeld is van Christus, de opgestane. Dit is een pleonasme. Christus de opgestane, andersoortige Christus bestaat niet. Christus de opgestane. En enerzijds, en het Pinksterfeest is een beeld van de gemeente met zijn dubbele deel, vandaar twee broden. Zelfs nog gezuurd, wat uitzonderlijk is. Heel speciaal, uitzonderlijk spijsoffer heet het, want er zit zuurdecem in, wat normaal verboden was. Maar het is de uitbeelding van de gemeente, ook nog levend in onze dagen, zelfs nog in het vlees, met zuurdecem en alles, maar niettemin levend gemaakt voor het aangezicht des Heren. En het idee is dat het weliswaar in die gezette hoogtijden des Heren van elkaar gescheiden is door zeven weken, maar dat de vervulling ervan feitelijk een en hetzelfde ding is. Want de gemeente, u en ik, worden geacht gezegend te zijn met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. We hebben deel aan Christus, gestorven, begraven, opgewekt, gezet in de hemel. En dat is wat het is. Daarom zit het aan elkaar vast. Hetgeen ook blijkt overigens uit Handelingen 2, maar ik aarzel, dat is mijn excuus nu, ik aarzel om het u voor te lezen, want ja, eigenlijk voor mijn gevoel spreek ik daar zo vaak over. Anderzijds, voor mij is het een soort geliefkoosd onderwerp. En ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar voor mij ook een beetje een makkie. Zo van, ja, al moeten we het daarover hebben. Oké, hoeveel tijd hebt u? Het is het centrale onderwerp van de Bijbel. Namelijk, het verhaal over, het verslag van, bedoel ik dus, het verhaal over, Het wordt verhaald over deze Jezus de Nazarener, vers 22 van Handelingen 2. Jezus van Nazareth. Jezus de Nazarener, zo begint Petrus zijn toespraak na de schriftlezingen. Jezus, het zij u dan bekend, dat komt later, maar het is, gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus van Nazareth, de Nazarener, met alle, ook de dubbele betekenis die in Nazarener schuilt, omdat het ook wijst naar Nazireer, strikt genomen hetzelfde woord, maar die moet ik helaas laten liggen nu. Jezus de Nazarener, een man van God. En u weet wat man Gods betekent, toch? Profeet. De man Gods. Dat is tot in Petrus aan toe. Mannen Gods hebben door de geest gedreven gesproken. De man Gods, Elia, Elisa, de man Gods. Heb je dat? Later in eerder in Richteren vind je die ook al. Hè? Man Gods, een profeet. Onder uw lieden betoond, gedemonstreerd als profeet. Namelijk door krachten en wonderen en tekenen die niet hij, maar die God gedaan heeft. Door hem. God heeft die wonderen en tekenen gedaan door de man. Voor de goede orde, gewoon mens, zo staat er. Een man Gods. God heeft tekenen door hem gedaan en hem daarmee gemanifesteerd, getoond als profeet. Naar al oud-testamentisch gebruik. Bent u een profeet? Wat teken doet gij dan? Enzovoorts. En dat in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, elders heet zoiets, het is in geen hoek geschied. Het is in het openbaar gebeurd allemaal, hè? Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods, deze man Gods, die profeet. Trouwens, Nicodemus had ook die conclusie getrokken, dat weet u toch. Hè? Iedereen kent toch Johannes 3? Of was het alleen vers 16? Nou, wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen, omdat niemand deze tekenen kan doen zo God met hem niet is. Een profeet dus. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods. Want heel de geschiedenis is de heilsgeschiedenis. En de heilsgeschiedenis is in essentie de uitwerking van Gods eeuwig voornemen. Ook gelezen als plan der eeuwen. Of hoe de uitdrukking maar luidt, bijvoorbeeld in Efeze 3. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, dat God er ook nog een hand in gehad heeft en een plan mee gehad heeft, dat mogen dan zo zijn, maar ik beperk mij nu tot wat hier staat. Gij hebt hem genomen, want het neemt de verantwoordelijkheid van de Joden niet weg. En door de handen der onrechtvaardigen, dat zijn dus de Romeinen die de wet niet hebben, aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft uit de dood, omdat het niet mogelijk was dat hij door de dood zou vastgehouden worden. Waarom was het niet mogelijk? Dat vind ik altijd, ik kan hem nooit overslaan. Ik denk, ik moet het deze keer niet zeggen, maar ik zeg het toch maar weer. Waarom kon de dood hem niet houden? En dan niet in de valkuil trappen. En niet zeggen, dat is omdat u de zoon van God was. Want dat is de verkeerde, dat is het antwoord op een andere vraag. Hè? Of het roept een andere vraag op, net zoals u wil. Als dat zo was, dan is de vraag, waarom stierf hij dan? Als hij dan zo sterk was, dan waarom stierf hij dan? Kom je toch niet verder mee? Ja, een oeverloze discussie. Ja. Daar kun je dus heel ver mee komen. Vinden mensen interessant praten over dingen waar ze geen verstand van hebben, doen ze graag. En Nee, dat vind je op allerlei terreinen en disciplines. Dat kun je ook langer volhouden, heb ik altijd de indruk. Ik niet hoor, ik ben gauw weg. Ik vind het altijd wel wat leukers om te doen. Maar dat even terzijde. Waarom kon de dood hem niet houden? Omdat er staat in de psalm dat hij zou opstaan. Zegt Petrus, daarom kon het niet. En ik weet, dat is niet kausaal geredeneerd, maar er zijn nog andere vormen van logica dan alleen kausaliteit. Ik weet niet of ze dat nog geleerd hebben op school, maar dat zou eigenlijk moeten. Ja. Hoe weten wij zeker dat de Heer is opgestaan uit de dood? Iemand zegt, ja, dan moet je dan kunnen bewijzen hoe dat kan. Nee, dat hoef je niet te bewijzen hoe dat kan. We weten het zeker, want we hebben gewoon 500 getuigen. Die onder eedswering kunnen getuigen en zeggen, ja, hij is opgestaan uit de dood. We hebben hem gezien. Dat hoef je niet te bewijzen dat dat kan. Je moet vaststellen dat het zo is. En de idee dat je dan moet kunnen aantonen dat zoiets überhaupt mogelijk zou zijn. Ja, ik heb er ooit eens een leuk verhaal over gelezen. Over iets als dat iemand vertrekt met een groot zeeschip. Dit stamt uit de 19e eeuw. Ik ken mijn klassieken. Ik ben alleen de namen. Iemand vertrekt op een groot zeeschip enzovoort. En mensen staan hem uit te zwaaien enzovoort. En dat schip vergaat met man en muis. Alleen de persoon in kwestie slaat overboord en dan komt er weer een golf. En door weer een golf komt hij aan boord van een ander schip en dat komt dan weer de haven in. En dan komt hij zo terug en dan zegt hij, ik ben die en die. En dan zegt men, nee dat kan niet, want hij is toch, hij zat in het schip dat met man en muis vergaan is. Dat kan toch helemaal niet. Ja, hoe waarschijnlijk is het dat iemand door een golf weer aan boord van een ander schip komt en dan alsnog terug de haven in. Ja, het is onwaarschijnlijk, maar het kan wel. Maar of het waarschijnlijk is, nee. Of het waarschijnlijk is dat de Heer uit de dood is opgestaan, nee. Maar het is wel gebeurd, wij weten het zeker, want ze hebben hem gezien. En niet één, niet twee, niet drie, maar 500. Schrijft Paulus in 1 Korinthe 15. Ja, dus hebben jullie dat nog? En waarom kon hij door de dood niet gehouden worden? Nou, omdat de profeet David gezegd had dat hij zou opstaan uit de dood. Dat staat in de volgende verse. Die ga ik niet met u lezen, want dat kost me nou te veel tijd. Maar ik heb dat al zo vaak gedaan. Psalm 16. Paulus doet het idem dito. Die gebruikt dezelfde psalm. Net of er geen anderen zijn, want die zijn er zat. Ja, we zijn er genoeg. Maar ze gebruiken alle twee Psalm 16 met de strekking van, het was David die het schreef, maar het ging niet over David, het ging over de zoon van David. David wist dat en al zo hij een profeet was, heeft hij dit gezegd over de Christus die verwekt zou worden enzovoorts, over de opstanding van Christus en dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vleesverderving gezien, dat is vers 31. Het was niet mogelijk. Het was ondenkbaar, want de schriften zeggen dat het niet zou gebeuren. Het is ook zo niet gebeurd dat hij in de dood bleef. Hij stond op en dan komt hij, want het is Pasen. Nee, het is Pinksteren, maar de toespraak gaat over Pasen. Over de opstanding van Christus. Deze Jezus, die zoon van David dus, die de troon van David zou erven en dat definitief, volgens vers 30 hier en dus volgens Psalm 7 en Psalm 132 en Psalm 89 staat er niet bij. Nou ja, laat maar. Deze Jezus heeft God opgewekt. In Handelingen 13 hebben de vertalers hetzelfde woord vertaald met verwekt. God heeft de belofte vervuld als hij Jezus verwekt heeft. Dat is jammer, want het is heus ditzelfde woord toegepast op de opstanding uit de dood. Ook in Handelingen 13 overigens. Dat blijkt uit het commentaar wat erbij gegeven wordt. Maar je proeft aan zo'n vertaling dat de vertalers er toch wat moeite mee gehad hebben. God heeft hem opgewekt uit de dood. Daar staat er, waarvan wij allen getuigen zijn. Dat wil zeggen in de oorspronkelijke betekenis van het woord getuigen. Dat wil zeggen in de juridische betekenis van de term. Ik zeg altijd, getuigen zijn wil niet zeggen ik stond erbij en ik keek ernaar. Maar getuigen wil zeggen dat men verslag doet van wat men gezien heeft toen men erbij stond. Of zoiets. Heb u dat nog? Getuigen spreken over wat ze gehoord, gezien, aanschouwd en getast hebben van het woord des levens, want het is geopenbaard, enzovoort. Ik citeer nu even 1 Johannes hoofdstuk 1. Petrus zegt hier niet, wij waren erbij of zoiets. Hij zegt, wij spreken ervan. Dit is wat wij zouden doen. U weet toch goed, was met de Heer in overeenstemming met menige psalm, stond de Heer niet alleen op uit de dood, maar daarna beperkte hij zich in zijn openbaring, manifestatie, vertoning tot zijn discipelen. En hij zei, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Oké, ondermachtig veel volk dan. Maar niet in de wereld en niet onder de heiden in het algemeen, maar onder een beperkte groep. Enigszins overdreven als u het mij vraagt. Oké, gechargeerd, enigszins gechargeerd, gedemonstreerd in dat de Heer op dezelfde eerste paasdag aan zijn discipelen verscheen, maar niet in het openbaar, maar in de beroemde opperzaal. Hebben u dat nog? Een petit comité heet dat in goed Nederlands. In een besloten bijeenkomst, niet aan de wereld. En maar hij zei tegen hem, gij zult mijn getuigen zijn. Beginnende Jeruzalem, heel Judea, Samaria en wat het maar was allemaal. Dat wil zeggen, zij moesten getuigen. Het is niet hetzelfde als ga heen en predik het evangelie. Zij moesten getuigen dat Jezus was opgestaan. En daarmee bevestigen dat God zijn beloften, zo u wilt, aan de vaderen gedaan, ik ben in Handelingen 13, vervuld heeft aan ons hun kinderen toen hij Jezus verwekt heeft, staat er. Nee, niet in Maria, maar uit de dood. En er staat er zelfs bij vervolgens, en dat het betekent dat het zodanig uit opstanding was dat hij niet tot de dood zal wederkeren, heeft hij al dus gezegd, ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Uit Jesaja 55. Ga dus echt, blijkt ook uit de context in Handelingen 13, ga dus echt over de opstanding van Christus. Waarvan zij getuigen zouden zijn. En dan komt hij. Hij dan, en dat dan is dan, omdat wat nu volgt voortvloeit uit het voorgaande. Hij dan, samenvattend, na al het voorgaande, hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, uit de dood in het leven, maar zelfs tot in de hemel zelf, vooruitgrijpend op het citaat in het volgende vers, uit Psalm 110, namelijk, zit aan mijn rechterhand, is tot hem gezegd. Hij dan, vers 33, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en, maar ik lees hem als namelijk, want de apostel praat niet over twee dingen, hij heeft het maar over één ding, namelijk de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Het is Pinksteren, al een paar uur zal ik maar zeggen. Dus waarschijnlijk herkent u de woorden uit Johannes 14. Ik zal de Vader bidden. En die zal u een andere trooster zenden. Hebben we dat nog? Ja. Nee, niet. En die zal u de trooster zenden. Dat niet. Ach, dat had hij kunnen zeggen. Maar dat is in dit geval niet specifiek genoeg. U wordt geacht te weten dat de trooster, dat een oudtestamentische, maar ook uitdrukkelijk bekende Joodse aanduiding is, term is, voor de Messias. Nachem, Nagam is het eigenlijk. Nachem, Menachem is een titel van de Messias, de trooster. Dus primair waarschijnlijk, ik weet het nooit zeker, want ik verdiep me niet werkelijk in de Joodse traditie. Dat is een goede reden voor, het heeft weinig zin. Want men doet daar weinig moeite om iets te onderbouwen. Men poneert het alleen maar, dus vooruit. Maar al voor zover ik het begrepen heb, is dat hoofdzakelijk gebaseerd op Jesaja 40, vers 1. Troost, troost mijn volk. Dat is het begin van het tweede deel van Jesaja. Het zogenaamde Deutero-Jesaja. Met meteen melding van de komst van de Messias, eventueel Johannes de Doper, en de komst van evangelisten. Het woord komt eigenlijk voor, evangelie, althans in de Septuaginta. Geen verkondigsters van goede boodschap, enzovoorts. Jesaja 40, troost, troost mijn volk. Ik geloof zelfs dat het de titel is van een Nederlands boek van iemand wiens naam ik maar niet noem. Lijkt me beter. Maar goed, troost mijn volk. Men weet dat troost, de trooster is de Messias. Maar de Heer zei niet, ik zal u de trooster zenden. De Heer zei, ik zal u andere trooster zenden. Waarna hij gewoon zei, ik kom tot u. En zal bij u zijn en in u zijn. Lees het maar na, er staat gewoon achter me. Ik heb het inmiddels voor me liggen. Dat is dat is in Johannes 14, vers 16. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij u bij u blijven in der eeuwigheid. De geest der waarheid namelijk, die u in heel de waarheid zou leiden. Maar dat staat in hoofdstuk 15 erbij. Maar hier in 14, of zei ik 15? Ja, ook het is 16, vers 13, maar toen maar. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Want dat heb je met geest. Geest heet geest, omdat die niet gezien kan worden. Sterker nog, alles wat niet gezien kan worden, heet geest. Ook in het Nederlands eigenlijk, het is een verzamelterm. En daarna kan het van alles zijn. Ik krijg een hele lijst van wat het zoal kon zijn. Maar dat doet er nou even niet toe. De wereld ziet het niet. Maar er staat, maar gij kent hem. Want hij woont, blijft, staat in de vertaling. Is hetzelfde. Hij woont bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Hoewel hij gezegd had, ik ga heen, in vers 2. Maar Heer, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En als u dan volgens vers 2 heen zou gaan, dan komt u dus weder tot ons. Al, ik wil er ook nu niet op ingaan, maar het impliceert natuurlijk dat hij inmiddels tot ons gekomen is. Want die geest zou komen van de Vader en daarmee zou Christus tot ons komen. Hij is de trooster, hij is ook de andere trooster, maar het andere ervan is dat hij niet meer naast ons loopt, woont, met ons meegaat of wij met hem meelopen, letterlijk als de discipelen, maar hij woont in ons en daarmee is hij verborgen en onzienlijk voor de wereld. Hebben u dat nog? Ja. De geest is Christus. Of zoals elders staat, de geest is de Heere. Of de Heere is de geest. Heb je dat? Staat gewoon in de Bijbel. En er staat ook dat de geest van God is de geest van Christus, namelijk Christus. Dat is Romeinen 8. Daar mag niks moeilijks aan zijn. De moeilijkheid wordt gevonden door allerlei getheologiseer over de termen. Maar ja, je kunt je daar beter maar niet mee bezighouden, denk ik wel eens. Weet ik ook niet zeker, maar je gaat erom dat dat nooit doorslaggevend is. Het gaat erom wat de Bijbel zegt en dat is helemaal niet zo moeilijk. Hij zegt, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En dat woordje weder ertussenin in vers 18 mag u wat mij betreft weglaten, want het wekt abusievelijk de indruk dat dat gaat over de wederkomst van Christus. En dat is niet zo. Het gaat over wat wij populair noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat heeft plaatsgevonden op eerste paasdag. Want ik ben weer terug in Handelingen 2. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. En dus de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende. Met de klemtoon op belofte. En niet de beloofde Heilige Geest, maar de belofte, zelfstandig naamwoord, des Heilige Geestes. Want de essentie is dat het vervulling is van Gods beloften. Niet alleen hier, maar ook in de toespraak van Petrus in Handelingen 13, die je hier altijd naast moet leggen. God heeft de belofte aan de vaderen gedaan, vervuld aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood, namelijk. De belofte. En dit is ook de belofte van de Heilige Geest. Waar was het dan beloofd? Ja, natuurlijk in Joël 2, want dat was de schriftlezing voor deze toespraak. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees enzovoort. En wat we hier lezen is dat het eerste vlees wat deze geest heeft ontvangen in overeenstemming met de belofte Gods was het vlees, het lichaam in de praktijk van de Heer Jezus liggend in het graf. Met als gevolg dat hij opstond. Dat is wat er gebeurd is. Wij noemen dat ook wedergeboorte. Nou ja, wij. De Bijbel noemt het ook wedergeboorte. En wedergeboorte is geboorte uit God. Johannes 1. Dan wel uit de Heilige Geest. Uit de Geest. Johannes 3. En wat uit de Geest geboren is, dat is geest. Dus toen wij wedergeboren werden, ontvingen wij de Heilige Geest. Of was het andersom? Toen wij de Heilige Geest ontvingen, werden wij wedergeboren. Er is geen verschil tussen, het zijn geen twee dingen, dus het is ook niet oorzaak en gevolg. Het is gewoon een en hetzelfde ding. Toen wij wedergeboren werden, ontvingen wij de Geest, het leven van Christus. Want, kijk wat er staat. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte dus, de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij inmiddels nu, dat gij inmiddels ziet en hoort. Dat wil zeggen, de Heilige Geest werd niet uitgestort zozeer door de Vader. Nou ja, het werd uitgestort door de Vader op de Zoon, op hem die daarmee de Zoon werd, in zijn opstanding uit de dood. En sindsdien wordt die geest, die dan ook heet de geest van Christus, omdat die van Christus is, door Christus gegeven aan een ieder die in hem gelooft. Dat staat er. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebben van de Vader, hij dan heeft dit uitgestort dat gij nu, en u weet langzamerhand toch hopelijk wat ik dan altijd zeg bij het woordje nu, dat verandert nooit, dat is. Het betekent na het voorgaande en dus inmiddels. Dat gij nu ziet en hoort, inmiddels. Dan moet je, kun je altijd nog de vraag stellen, maar wanneer heeft hij die geest dan uitgestort? En het antwoord is niet op de Pinksterdag, want toen kon men het zien en horen. Maar nu, nee, er staat niet thans of heden, er staat nu. En dat betekent echt, na wat vooraf ging, inmiddels. Zie? Nu zit een hoortgeheid, maar wanneer hebben ze die geest dan ontvangen? Wanneer werd op de discipelen de geest uitgestort? Dat is makkelijk genoeg, want er staat er gewoon, hè. Er staat dat op eerste paasdag de Heer aan hen verscheen in de opperzaal. Hij blies op hen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. En ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat het niet toen meteen gebeurd is. Sterker nog, ik ben van mening dat hij toen alweer terug was van, ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. Dus hij was inmiddels terug en toen mochten ze hem aanraken en inmiddels had hij plaats bereid in de hemel. Ik zal u vertellen hoe ik het geleerd heb. Van mijn vader. Ik heb altijd indruk gehad dat dat het standaard opvatting was in de vergaderingen, maar dat weet ik niet zeker. Want daar bestaan geen standaard opvattingen officieel. Dus kan ik dus niemand ontkennen of bevestigen, ben ik dan van mening. Dus ik zal het maar zeggen. Het idee was dat weliswaar de Heer zich geofferd had op het kruis. Maar u weet dat ik daar altijd moeite mee gehad heb. Omdat het kruis is een slagbank en niet een altaar. Maar let op, dat hij zich geofferd heeft aan het kruis. Maar dat hij daarna, na zijn opstanding, alsnog moest opvaren ten hemel. En in zijn opstanding en hemelvaart wordt gedemonstreerd dat God dat offer van Jezus heeft aangenomen. Het was de aanvaarding van het offer. Nou ja, als u mij vraagt, zeg ik, nou nee, dat was het offer. Maar dat het daarmee aanvaard werd, lijkt me duidelijk genoeg. Alleen je komt nooit van het idee af dat het lijden en de dood van de Heer Jezus een offer was. En volgens de Nederlandse betekenis van het woord offer, inmiddels, kan je dat zo zeggen. Ik ben alleen van mening dat de Bijbel het nooit zo zegt. Dat wij dan een misinterpretatie hebben. Dat de Bijbel leert dat niet. Er staat niet dat hij zelfs zijn lichaam geofferd heeft aan het kruis. Dat staat er niet. Dat soort dingen. Dat is een misverstand. En geofferd heeft hij zich pas na zijn opstanding. En in zijn opstanding. Maar niettemin wat daar het offer aanvaardt. En daarmee, want dit is waar het echt om gaat. Daarmee is volgens Hebreeën. Nee, Hebreeën. Oké, volgens Hebreeën 9 dan. Is volgens Hebreeën de weg geopend. En 10. En 4. Nou goed. Volgens Hebreeën is daarmee de weg vrijgemaakt tot de hemel. Een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft, dat is door zijn bloed en door zijn vlees en het voorhangsel gescheurd enzovoort. Heb u dat nog? Dat wil zeggen, hij ging heen om ons plaats te bereiden. En nadat dat gebeurd was, diezelfde dag, na zijn opstanding en hemelvaart, op eerste paasdag, verscheen hij terug op aarde en verscheen alsnog aan de discipelen enzovoorts. En toen mochten ze hem ook daadwerkelijk aanraken en dat soort dingen meer. Dat is niet de wederkomst van Christus, maar als de Heer zegt, vaderhuis in vele woningen, ga heen om je plaats te bereiden en als ik daarmee klaar ben, kom ik weder. Ja, dat is, als je dat wederkomst wil noemen, maar het was wel dezelfde dag. Kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Dat is Johannes 14, de volgende verse. En wij zijn toch waar hij is? En hij heeft ons toch tot zich genomen? En hij woont toch in ons? En we zijn toch in hem gezegend met elke geestelijke zegening? En we zijn toch met hem samengegroeid? En dat wil zeggen één plant geworden in de gelijkmaak, zijn doods, begrafenis, opstanding en hemelvaart. En dat is toch allemaal gebeurd? Hij is nou niet ons aan het plaats bereiden in de hemel, hoor. We hebben toch een wandel in de hemel, reeds? Het is allemaal al geweest. Heb je dat nog? Sinds wanneer? Want waar ligt de oorsprong van de gemeente? In de opstanding van Christus. Want daar staat, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En we zijn met hem één plant geworden in de gelijkmaking. We zijn een opstanding. En we zijn met Christus gezet in de hemel. Enzovoort. Dat is allemaal sinds eerste paasdag. Bovendien, als de gemeente een lichaam is vergeleken met het menselijk lichaam, dus hoofd en ledematen, wel dat hoofd werd geboren op eerste paasdag. Want Efeze 2 zegt, God heeft hem opgewekt, gezet aan zijn rechterhand en hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. gemeente die zijn lichaam is, staat erbij. Laatste verse van Efeze 1. Dat was niet Pinksteren. Nou vraagt u natuurlijk langzamerhand, wat was Pinksteren dan? En dan moet ik zeggen, de manifestatie publiekelijk aan de wereld. Want dat was het. Dat God zijn belofte vervuld heeft, dat het nieuwe verbond is aangebroken, dat de Messias verschenen is, om zo te zeggen, of moet ik zeggen gerealiseerd is, dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods, in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen en bepaalde raad, en hoe het maar heten mag, dat was het, officieel. Maar het was al eerder begonnen. Maar het is wat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel. Maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. En de uitspraak uit Psalm 110 vers 1 gaat dus inderdaad over hemelvaart van de Heer. Maar het is echt sinds Pasen. Zodat je nu ook nog mag vragen, wat was dan hemelvaartsdag? Ja, dan moet ik u zeggen precies wat het is en wat erbij staat in Handelingen 1. Wat erbij staat is dat het een teken is, een beeld van de wederkomst van Christus in de toekomst. Deze Jezus zal al zo wederkomen, want zoals hij verdween in een wolk en een wolk hem onttrok aan hun gezicht, zo staat het er. Zo zeiden die twee mannen, die zeiden, deze Jezus zal al zo wederkomen. En volgens bijvoorbeeld, ik doe maar wat, Daniel 7, zou dat inderdaad zijn op de wolken des hemels. Zou een als de zoon des mensen, zou verschijnen op de wolken des hemels. En hem wordt gegeven alle macht, over alle volkeren enzovoort. Dat is zijn wederkomst. Kortom, die feestdagen zijn uitbeeldingen van inderdaad in hoge mate ook nog toekomstige heilsfeiten. Maar toen maar, wat hier dus staat is, want eigenlijk moest dat allemaal veel sneller, vind ik. Want wat er staat is dat Jezus de Nazarener, de man Gods, door de rechterhand Gods verhoogd is geworden tot aan de rechterhand Gods op de troon in de hemel. Zie? En daarmee is hij officieel geworden, en wordt het ook officieel verklaard hier, is hij officieel geworden Here en Christus. Want zo eindigt deze pericoop, officieel de toespraak van Petrus, zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls, want er zijn getuigen van, zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Het woord Here ontleent aan, de Heer heeft gezegd tot mijn Here en de Here is aan uw rechterhand uit Psalm 110. Zodat je nog vragen moet, kunt. Als je dit vertaalt naar het Hebreeuws, vertaal je dan Here met Adonai of met Jehovah? Oké, andere vraag dan. Wat denkt u dat er gebeurd is toen men dit vertaald heeft naar het Hebreeuws? Toen heeft men het vertaald met Adonai. Vanzelfsprekend, want de Joden gebruiken de naam Jehovah niet. Dat is nogal makkelijk. Maar ik denk dat het de naam Jehovah had moeten zijn dan. Maar het hoeft ook alweer niet, want het is Hebreeuws dan. En het Nieuwe Testament zou in het Grieks en door andere talen en door lieden van belachelijke lippen komen. En zo, dus het blijft gewoon curios. Grieks. Maar het gaat wel degelijk om de naam Jehovah. Dat weten wij zeker, omdat het Oude Testament zegt dat naast Jehovah is niemand anders. Er staat ook dat er maar één is, Jehovah. En dat hij de verlosser is en de heilige Israëls. En dat er buiten hem niemand is. Dus dat moet deze naam zijn. Heb je dat? Hij is geworden, God heeft de mens, Jezus van Nazareth, de profeet, de leraar van God gezonden. God heeft hem opgewekt en gemaakt, gesteld, zo u wilt, tot Here en tot Christus. Wie? Nou, deze Jezus die gij gekruist hebt, is geworden tot Heer en Christus en op hem is van toepassing, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. en op hem is van toepassing. Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. En dan laat ik hem dringend los, want op hem is van toepassing Filippenzen 2, zoals ik u beloofd heb. Filippenzen 2, namelijk daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, dat is vers 9, en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Dat wil zeggen, God heeft hem gesteld inderdaad tot Jehovah, want de naam boven alle naam officieel is Jehovah. Toch? Ook dat weten wij zeker, want de uitspraak die daar gekoppeld wordt, namelijk opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knieën, degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, wordt ontleend, volgens mijn Bijbel, aan Jesaja 45, vers 23. En dat is ook zo. Alleen dan gaat het over Jehovah. En hier staat opdat in de naam van Jezus. Dat wil zeggen de uitspraak uit Jesaja 45. En nog een paar anderen daar in de buurt. Die uitspraak uit Jesaja 45 wordt van toepassing gebracht, Heer. Nee, wordt gezegd van toepassing te zijn op Jezus de Nazarener. Die eerst kennelijk, impliciet, uitermate vernederd is geworden. Maar vers 9, daarom heeft God hem ook. Ja, ik wissel een paar woorden om, want ik hecht aan een fatsoenlijke moderne, syntax, zinsbouw. Daarom heeft hem ook God, ja, wie heeft hem dan nog meer verhoogd als het ook God suggereert in ons Nederlands dat iemand anders hem ook verhoogd heeft, maar God heeft het ook gedaan. Dus die zin die loopt niet goed. Dat had moeten zijn. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Want eerst heeft God hem uitermate vernederd. Maar je proeft aan die vertaling en zinsbouw dat de vertalers geen vrede hebben met het idee dat God hem eerst uitermate vernederd heeft. Zij dingen, dat is gewoon een historie van de theologie. Zij dingen af op de vernedering van de Heer Jezus. Zij geven toe dat hij er vernederd uitzag. Dus ze kunnen er zelfs nog over schrijven en liederen over maken enzovoort. Maar ze geven niet toe dat dat ook echt zo was. Want men houdt het erop dat hij was. Ja, ik bedoel niet lelijk te doen, maar wat moet ik dan? Men houdt het erop dat hij was God vermomd in het vlees. Nee, dat zeggen ze niet. Ze zeggen het nog veel sterker. Ze zeggen, hij was God geopenbaard in het vlees. Dat kan al helemaal niet natuurlijk. Hij zag er niet uit als God. Op geen enkele wijze. Dat zegt de Bijbel ook. Dus je mag nooit zeggen, God geopenbaard in het vlees. Dat zo'n term staat in 1 Timotheus 3. Het laatste vers geloof ik van het hoofdstuk. Ja, dat berust op een misverstand. Het woord God komt in het vers niet voor. Maar niemand durft het er meer uit te halen. Omdat het een ingesleten uitdrukking is. Ik heb nog een paar van die teksten, maar die doen er nou niet toe. Het gaat in 1 Timotheus 3 niet over God geopenbaard in het vlees. Het gaat over de verborgenheid geopenbaard in het vlees. Dat staat er ook. Hebben jullie dat nog? Want hij was niet God geopenbaard in het vlees. Hij was zelfs niet God verborgen in het vlees. Hij was namelijk niet God. Hij was de mens, Jezus de Nazarener. En als u dan denkt, ik weet wat u denkt. Dan denkt u, ja, maar hij was toch door God verwekt. Zeg, ja, u weet toch dat ik dat ook weet. Maar ik citeer toch alleen maar de Bijbel. Ik zeg toch gewoon wat in de Bijbel staat. Hij was de mens, Jezus van Nazareth. Waarom zegt Petrus niet? Hij was de Zoon van God. Dat had hij eerder ook gezegd in Matthäus 16. En toen zei de Heer dat hij het niet mocht zeggen. Weet u nog? En nou wist hij dat. En nou zegt Petrus niet de Zoon van God. Hij gebruikt de hele term niet eens. Hij zegt Jezus de Nazarener. Jezus die gij gekruist hebt. En dan kom je in Filippenzen 2. En dat gedeelte begint met... er staat ook het woord troost in vers 1 trouwens, maar goed. Maar dit stukje begint met vers 5. Want dat gevoelen, die gezindheid, die mindset heet zoiets tegenwoordig. Dat gevoelen, zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Maar u begrijpt toch dat als wij hetzelfde gevoelen, dezelfde gezindheid moeten hebben als Jezus, dat kan toch niet? Of wel? Als hij is God in het vlees. Laat die andere woorden maar weg. Hoezo moeten wij dan dezelfde gezindheid hebben? Het is al moeilijk genoeg om te denken. Ja, maar hij had een goddelijke vader. Dat hebben wij niet. Voor zover men mij verzekerd heeft. Dat hebben wij niet. Dus dan zeggen we, ja, dat is toch een verschil. Maar daar staat dit gevoelen, zei u, in u, het welk ook in Christus Jezus was. Een gezindheid van nederigheid, van dienstbaarheid. Maar u wilt toch niet een God die nederig is en dienstbaar? Oh, sorry. Bij nader inzien, er zijn mensen die willen een God die nederig is en dienstbaar. Ze willen een God die ze kunnen zeggen wat hij doen moet. En dat, die doet het dan ook zonder morren, omdat wij het vragen. Het zijn netjes, een optiek comité of collectief, demonstratief, met een openbaar gebed enzovoorts. En als hij dan doet wat wij willen, zich dienstbaar maakt en onze plannen maken, reizen, zo'n God wil men wel. Maar dan hebt u onze God van de Bijbel verward met Allah of met Dagon. Of hoe die goden maar heten, de Baals niet te vergeten. Dat is religie van het heidendom. Dat is niet de God van de Bijbel. Toch? Nee, wat wij hier hebben is de Zoon des Mensen. Sorry, maar dat is de Bijbelse term. De Zoon des Mensen, de Zoon van Adam, die kwam om te dienen. En die zei, meen niet dat ik gekomen ben om gediend te worden. Maar als hij komt om gediend te worden in de toekomst, komt hij met grote kracht, niet al arm en een eiland, maar komt hij met grote kracht en heerlijkheid. Op een paard en op zijn dij geschreven het woord Gods. Omdat zoveel beloften van Gods als er zijn, die zijn dan in Christus ja en die zijn in Christus amen. Enzovoorts. Maar in zijn, wat wij noemen zijn eerste komst, want het is niet een Bijbelse term, maar wat wij noemen zijn eerste komst, kwam hij in vernedering om de weg te bereiden voor de toekomst. En die weg van vernedering, van wegbereiding, is voltooid met zijn dood aan het kruis. Dat is ook de strekking van het is volbracht. Maar daarna komt het pas. Want daarna moesten de beloften Gods nog vervuld worden. Want wat had God zoal beloofd? Ik heb nooit een lijst gemaakt van wat had God zoal beloofd. Maar het wordt een lange lijst. Wat had God beloofd? Een mens naar Gods beeld en gelijkenis. Om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. Iemand zoals Noach, want Noach is een type van de echte trooster. En Noach komt van Nacham, trooster. Heb je dat nog? Iemand als Abraham, dan wel een zoon van Abraham, het zaad van Abraham, dat zou komen enzovoorts en verlossing tot stand zou brengen. Al was het maar omdat het in Galaten 3 staat, toch? En er staat, maar het is niet Isaac, Isaac is slechts een beeld, het is Christus. Het was ook niet Adam in Genesis 1, Adam was een beeld van degene die komen zou. Volgens Romeinen 5. Dat verzin ik niet, staat in de Bijbel, Romeinen 5. Enzovoorts. En Isaac, ja, wij zijn kinderen van Isaac, staat er. Kinderen der beloftenis. Dat soort dingen. God had wat beloofd, en heb ik niet eens genoemd Melchizedek. Want er moet naar de gelijkenis van Melchizedek een priester opstaan, enzovoorts. dat was vrij naar Hebreeën 7, maar het was natuurlijk Psalm 110, vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, dus die moet nog komen. Dan moest nog komen het zaad van David. Een zoon die uit zijn lijf voortkomen zal, wat David wist en wat de aanleiding was tot het schrijven van Psalm 16, enzovoorts. Dan heb je ook nog de belofte van uitstorting van de Heilige Geest, de belofte van de zogenaamde Palestijnse verbond, verkeerde naam, maar belofte omtrent het land, dit land, van daar tot daar zal ik u geven, moest ook nog vervuld worden. En dan heb je nog gewoon de belofte van een nieuw verbond ter vervanging van het oude. En heb ik wat vergeten? Nee, er moet nog wel een paar van die dingen zijn. Maar de Bijbel zegt, het wordt allemaal een nieuwe schepping. De Bijbel zegt, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Het wordt allemaal vervuld in de komst van die ene die de zoon is van Adam en van Abraham enzovoorts en van David. En die die Melchizedek is en die nieuwe schepping zou zijn, het eersteling daarvan. En hij is de eerste die die Heilige Geest ontvangt en doorgeeft, zodat hij de Heilige Geest is. Want de Heer is de Geest, zegt de Bijbel. En de Heilige Geest is de Geest van Christus, zegt de Bijbel. Al die lijnen komen bij elkaar. En wat we nou hier vinden in Filippenzen 2, is dat daar staat dat onze gezindheid past, zolang wij op aarde zijn in elk geval, onze gezindheid past zoals die van Christus Jezus, een van nederigheid, onderdanigheid, onderwerping. Dat zijn geen goddelijke eigenschappen, mag ik hopen, toch? Nou ja, dit gevoel zij in u, terwijl ik ook in Christus Jezus was. En ook hier, ja sorry, dit is toch geen goed Nederlands. Dat proef je meteen. Er staat, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernederd. Verklaar dat maar eens, wat staat hier? Kom je niet uit, maar die zin is door elkaar gehusseld. Die in de gestalten is God zijnde, en dus goden even, namelijk gelijk, want dat is twee keer hetzelfde woord, hè? Even en gelijk is twee keer hetzelfde. Niet hetzelfde woord, maar hetzelfde betekenis bedoel ik. Hè? Even is gelijk en gelijk is even. Die in de gestalten is God zijnde, en goden even gelijk zijnde, het geen roof geacht heeft om zichzelf te vernederen. Ik verklaar hem nu maar wat hier staat. Hè. Hem werd iets afgenomen. Want God is niet nederig. God is niet laag, God is hoog. Er zijn ook dingen die zijn laag, maar die noem je niet God. Mag ik tenminste hopen. Hebben jullie dat nog? Maar wat hier beschreven wordt, is dat hij, verkeerd uitgedrukt, zijn godheid heeft afgelegd. Dat is de verkeerde term, ik excuseer me meteen, maar het is wel een jargon wat bij gelegenheid gebruikt wordt. Hij was de gestaltenis Gods en hij was Gode even gelijk. Want hij was de gestaltenis Gods en dus voor alle praktische doeleinden, hij was God. Noem eens iemand in het Oude Testament die God was en Goden gelijk was. Dat is geen strikvraag, dat is gewoon Jehovah. De naam die gegeven wordt aan dat beeld dat de mens zag. Of waar je van hoorde eventueel. Wie zijt gij? Wat is uw naam? Met wie heb ik gesproken? Jehovah. En al wie die naam aanroept zal behouden worden. Dat is de verschijning, het uitgedrukte beeld van Gods wezen in oud-testamentische tijd. En dat beeld van God draagt de naam Jehovah. Nee, check het maar, de hele Bijbel door vind je dat. Daar krijg je geen problemen mee. Zo is dat. Ja. En hij was de gestalte Gods en hij was Goden gelijk. Maar heeft zichzelf vernietigd, staat er dan. Dat betekent niks, omdat hij er daarna toch nog was. Dus je kunt struikelen over het woordgebruik, maar de betekenis hoef je niks van aan te trekken, want daarna vind je hem toch weer. Of het goed vertaald is? Nee. Want kenoo betekent ledigen. En de normale vertaling zou geweest zijn, heeft zichzelf geledigd. Er zal vast wel een Nederlandse vertaling zijn waar dat ook zo staat. En daarin ontleent het zelfstandig naamwoord de lediging. Dat heet dan kenosis. En als je dat woord opzoekt, dan krijg je uitgebreide verhandelingen. Er zijn dikke boeken over geschreven over de kenosis. Ontleend aan of wijzend op dit vers. Wat dat dan inhield. En achteraf heb ik begrepen, maar het duurt wat lang omdat ze het niet uitleggen. Achteraf heb ik begrepen dat de hele verhandeling over wat die kenosis dan eigenlijk inhoudt, dat die hele verhandeling daarover eigenlijk alleen maar tot doel heeft om die hele kenosis te ontkennen. Zo van, ja, er staat wel lediging, maar dat betekent niet dat, enzovoorts. En dat betekent ook niet dat. En inmiddels ben ik geneigd te zeggen, nou, dat betekent het dus wel. Ja, zeker wel. Je weet toch waarvan hij zich ontledigd heeft? Elders wordt het woord trouwens vertaald met ijdel. Of ijdel worden. Christus is u ijdel geworden. Of een ijdele wandel van de heidenen. Of van de joden die er van de vader is overgeleverd. Dat woord is het. Dat wil zeggen ledig. Inhoudsloos. En hier staat, hij heeft zich geledigd. Hij heeft zichzelf geledigd. Wat betekent het? Dat staat erachter. Hij was de gestaltenis Gods en hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Niet meer de baas, maar de ondergeschikte. Niet meer God, de hoogste, maar het dienstknecht, slaaf, doulos, dat woord staat er. Heeft hij aangenomen. Hij was goden even. Dat wil zeggen goden gelijk. Met twee woorden aangeduid om een klemtoon op te leggen. Hij was goden gelijk. Maar hij is de mensen gelijk geworden. Ja, waarom dat woord kenosis dan een onderwerp in zichzelf is, ontgaat mij volkomen. Want wat die staat is duidelijk genoeg. Het enige probleem is dat het kennelijk in strijd is met opvattingen die in het christendom daarover heersen. Om wat voor reden dan ook. En ik moet toegeven, het is in strijd met hier en daar een formulier van enigheid of wat het maar wezen mag. Maar ja, daar hoef ik het niet over te hebben. Ik moet het gewoon hebben over wat de Bijbel daar zegt. Maar we hebben al zoveel schriftplaatsen gelezen over dat hij ons in alles gelijk geworden is enzovoort. En hier wordt hij ons ook nog zo tot voorbeeld gesteld. Want wat kwam de Heer dan toen hier op aarde, toen hij de mensen gelijk was en de gestalte van een dienstknecht werd aangenomen? Toch de wil van God volbrengen? Of wat lazen wij een van de vorige keren? Om de waarheid getuigenis te geven. Tegen Pilatus, die heb ik toch gelezen met u, dacht ik. Nou ja.
Betekent ook hol?
Hè?
Hol? Als hij een hol vat?
Nou, dat is het. Kijk, die godheid was niet een mantel om zich heen. Dat is verkeerd om, hè. Het hogere is het inwendige en het lagere is het uitwendige. Als je dus het hogere aflegt, wegdoet, dan betekent dus dat je iets ledigt. Daarom, de Heer werd een vat. Een aardenvat hier op aarde. En hij zou gevuld worden, net als ieder mens. Hij zou gevuld worden met water. Dat wil zeggen, bij voorkeur met het woord van God, dat dan alles niet in wijn verandert, maar ik ga op die details niet in. Maar daarom heet het, hij heeft zich geledigd. De uitdrukking of hij zijn godheid heeft afgelegd of niet, is dus geen goede Bijbelse uitdrukking. En die moet je dus ook niet gebruiken in zo'n discussie. Hè? Dan raak je alleen maar verder van het pad. Later heet het trouwens, In onze Bijbels een paar bladzijden omslaan. Daar heet het dat in Christus, Colossense 3 vers 3, al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn in Christus. Hij is er dus mee gevuld. Impliciet met de wijsheid Gods. En daarna heet het ook weer Christus in vers 8 en dan vers 9. Christus, want in hem woont, blijft. In hem woont heel de volheid der Godheid. Lichamelijk, dat wil zeggen in zijn lichaam, want het wordt toegepast op de gemeente. Want waar wij deel hebben aan Christus, woont de volheid der Godheid ook in ons. Dat wil zeggen in Christus lichaam. En het vervolg erop is, en dat waar Christus zich geofferd heeft, als de opgestane, heeft hij zich namelijk zijn lichaam geofferd. En wij zijn dus dat offer. Dat is Hebreeën hoofdstuk 10, waar dat staat. Heb u dat nog? Maar ik vestig de aandacht op het woord uitermate. Als vers 9 zegt van Filippenzen 2, daarom heeft hem God ook uitermate verhoogd. Dan wil dat zeggen dat in de voorgaande verse gezegd is dat God hem uitermate vernederd heeft. Nou ja, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen, zegt de Jesaja 53, dat weet toch iedereen? Kortom, hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Dat kan ik nog net zeggen, afleggen. Vanwege heerlijkheid, dat is dan de uitstraling eventueel. Maar het beter is de Bijbelsterm. Hij heeft zichzelf ontledigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen. Het gaat niet aan dat wij hem alsnog een goddelijke natuur toeschrijven in zijn aardse omwandeling. Of het theoretisch zou kunnen, misschien, dat heb ik met u over gehad, dat hij dat bij zich droeg, of dat hij constant de mogelijkheid had om eventueel terug te grijpen op waar hij vandaan kwam. Dan moet ik zeggen, ja, dat kan er wel zijn, maar je moet er wel van overtuigd zijn dat hij dat dan in ieder geval nooit gedaan heeft. Dus voor alle praktische doeleinden, dan ben je meteen een heleboel getheoretiseerd kwijt, voor alle praktische doeleinden, nee, hij was mens in vernedering. Heb je dat nog? Nou ja. En dan nog één punt, omdat daarna gevraagd is en omdat ik u misschien maanden nou niet meer zie. De vraag ging over het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Dus daar wijd ik even een paar zinnen aan, dat hoeft niet lang te duren. In de opstanding van de Heer Jezus Christus werd tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. In Hebreeën wordt het 2 of 3 keer aangehaald uit Psalm 2. Dat is de aanstelling in het eerstgeboorterecht dus, en daarmee in het koningschap. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, of gezalfd staat er zelfs. In de vertaling. Over Sion, de berg mijner heiligheid, Psalm 2, enzovoorts. Maar hetzelfde Hebreeënbrief noemt in één adem dat tot hem gezegd is: gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek, ook in zijn opstanding. Net als Psalm 110, vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Die drie schriftplaatsen die worden dikwijls in één adem genoemd. Soms maar twee ervan, maar niettemin bij elkaar als één ding. De opstanding uit de dood. En van Christus wordt dus gezegd dat hij aangesteld is in het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En dat dat een onoverdraagbaar, onvergankelijk heet dat in oud-Nederlands, een onoverdraagbaar priesterschap is. En priesterschap dus dat niet vergaat en dus ook niet van de een op de ander overgaat. Want het idee is dat het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, althans het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek, is op grond van eeuwig leven, op grond van onvergankelijk leven. Dat is Hebreeën 7 vers 16. lees vers 15. Nee, ik lees vers 12 van Hebreeën 7. Want het priesterschap veranderd zijnde, in dit geval vervangen zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering, vervanging der wet. Want over wie deze dingen gezegd worden, want hij over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Dat wil zeggen, de Heer was uit Juda, maar priesterschap hoort bij de stam van Levi. Met andere woorden, de Heer was geen priester. Toen hij op aarde was, zegt 8 vers 4, was hij ook geen priester. Nooit geweest. Komt wel voor in de theologische literatuur. Het idee van priesterschap van de Heer Jezus. Zelfs priesterschap van de ordening van Aaron. Maar ik weet niet waar ze het vandaan halen, maar de Bijbel zegt dat het niet zo is. Zwart op wit, hier staat zwart op wit dat het niet zo was. Dus daar blijft het bij. Men zit namelijk met het probleem dat toen hij offerde, was hij nog niet opgestaan uit de dood. En dan was het ook geen priesterlijk offer, want hij zou geen priester geweest kunnen zijn. En dan was het ook geen geldig offer. Vandaar dat men spreekt over dat de Heer dan toch priester was onder het oude verbond. Maar dat kan niet. Staat hier. Is niet zo. Er bestaat zelfs een theorie dat de Heer wel uit Levi was, langs moederszijde namelijk. Maar ja, Maria wordt ook geacht uit Juda te zijn, toch? Volgens de geslachtslijnen. Maar goed. Maria had een nicht en die was uit Levi. Dus er moet er dan toch ergens in de familie een connectie zijn tussen Levi en Juda. Dus misschien was de Heer dan voor 1/8 of zoiets. Dan toch uit Levi en dan kon hij toch weer priester wezen. Dit is flauwekul, mensen. Dit is typisch theologie, hoor. Dit is, daar moet je niet. Maar als je dit tegenkomt, weet je waar het vandaan komt. Men zit met het offer op Golgotha. Maar ik heb u gezegd, de kruisiging wordt in de Bijbel niet een offer genoemd. En het kruis is geen altaar, maar een slachtbank. En voordat er wat geofferd wordt, als het iets levends is, moet het eerst naar de slachtbank. Maar het meeste wat op de slachtbank terechtkomt, wordt nooit geofferd. Toch? Dat komt daarna, of het geofferd gaat worden. Nou goed. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is. En dit is nog veel meer openbaar, zo er na de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijken gebods, de Mozaïsche wet, geworden is, maar krachtens onvergankelijk leven. Het probleem is nu dat als je in het Oude Testament Melchizedek hebt, en in het Nieuwe Testament verschijnt daar de Heer die dan bij zijn opstanding, of wanneer dan ook, maar bij zijn opstanding priester wordt naar de ordening van Melchizedek, dan blijkt het priesterschap toch overgegaan te zijn van ene Melchizedek uit Genesis 14 naar Jezus van Nazareth. Hoezo is het dan een onvergankelijk priesterschap? Want het is toch overgedragen van de een op de ander. En wie was er dan in die tussentijd priester naar de ordening van Melchizedek, als het overdraagbaar is en als Melchizedek gewoon een meneer was die priester was van de Allerhoogste God? Dus een ongewone meneer in Genesis 14. Maar dan werden ze dus ook door de dood verhinderd te blijven. Maar er staat hier nou juist een paar versen verder, in vers 23 van Hebreeën 7, dat de Oud-Testamentische priesters naar de ordening van Aaron door de dood verhinderd werden te blijven. Maar deze Christus blijft in eeuwigheid omdat hij een onvergankelijk priesterschap heeft. Maar als Melchizedek voor hem al dat priesterschap gehad heeft, dan is het toch geen onvergankelijk priesterschap. Dan is het toch overgegaan van de een op de ander? Antwoord. Melchizedek in Genesis 14 is niemand anders dan Jehovah zelf. de engel des Heren. En de titel Melchizedek moet dus opgenomen worden in het rijtje engel des Heren, vorst van het Heer des Heren en wat er nog meer voor namen staan voor de engel des Heren. Heb u dat? En Melchizedek is dus een van de namen Gods, van Jehovah moet ik dan zeggen, van het beeld Gods. Dat wordt ook uitgelegd in Hebreeën 7, want daar staat dat hij zijn naam Melchizedek voor eerst vers 2 overgezet wordt koning der gerechtigheid, Melech Tzadik, en daarna ook was Melech Shalom, koning van Salem, namelijk koning des vredes. En niet, er staat niet, zijn vader was onbekend en zijn moeder was onbekend en zijn geslachtsrekening was onbekend. Er staat, hij was zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende. Er staat niet, het is onbekend. Er staat, hij had het niet. En dus, maar de zoon van God gelijk geworden zijnde. Precies. Melchizedek is wat wij nu kennen als de zoon van God, namelijk het uitgedrukte beeld van Gods wezen in oud-testamentische tijd. Kortom, Jehovah. En dat wordt mede verklaard doordat Abraham tienden deelde aan hem. Dat staat hier in Hebreeën 7 vers 2. Heb u dat nog? Nou, deze Jehovah, die ik moet het heel netjes zeggen, maar die verdwijnt van het toneel. Die komen we op een gegeven moment ook niet, nee, dat betekent niet veel, maar ik zeg het toch, die komen we ook niet meer tegen. Want die legde zijn heerlijkheid af, om zo te zeggen. En op aarde werd geboren uit Maria, de mens, Jezus de Nazarener. En daarna nam God uit de mensen. Dat is Hebreeën 5, vers 1 en 2 en 3. Nam God uit de mensen, Jezus de Nazarener. Want elke hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Die naar behoren medelijden kan hebben met onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid ontvangen is. Die tekst hebben we eerder besproken in deze reeks van lezingen. Om dezelfde zwakheid wil moet hij gelijk voor het volk al zo voor zichzelf offeren, voor de zonde enzovoort. Maar het punt is, daarna, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, Hebreeën 1 vers 3, heeft God hem opgewekt. En Petrus zegt, en God heeft hem, Filippenzen zegt, God heeft een naam gegeven boven alle naam. En Petrus zegt, God heeft hem gesteld tot Here en tot Christus. En de Hebreeënbrief zegt, God heeft hem gesteld tot hoge priester naar de orde van Melchizedek. In één adem in de Hebreeënbrief, hè. Want er staat, God heeft hem gesteld tot zoon. Gij zijt mijn zoon, in Psalm 2. En God heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, Psalm 8. En God heeft hem gezet aan zijn rechterhand, Psalm 110 vers 1. En God heeft hem gesteld tot hoge priester naar de orde van Melchizedek, Psalm 110 vers 4. Het is één en hetzelfde. Heb u dat? Dat Melchizedekse priesterschap is niet overgedragen van de een op de ander. Dat hoort bij de positie van het beeld Gods onder de naam Jehovah. Dan kunt u alleen nog vragen, wat betekent dan priester of hoge priester? Het is wel leuk als je weet waar je het over hebt, niet waar? Dan moet ik u zeggen, nou, het woord Kohen, vertaald met priester, laat Resh Kohen, laat ik even weg, hoofdpriester, hoge priester. Het woord Kohen betekent zoveel als ons woord commis. Het betekent zoveel als een beambte. Het is soms in de Bijbel ook vertaald met vorst. Als men niks anders kon bedenken. Dat wil zeggen, het is de algemene aanduiding van een ambtenaar. Iemand die op een of andere wijze bepaalde verantwoordelijkheid draagt. Dat had je vroeger. Hè. Vroeger had je mensen die droegen bepaalde verantwoordelijkheid. Dat hebben we afgeschaft omdat alle mensen gelijk moeten zijn verplicht. Want anders klopt het handvest van de rechten van de mens niet. Zoiets. Maar ben ik nou duidelijk of niet? Een gecommitteerde. Iets die met commitment, het Engelse dan, vooruit. Iemand die aan een bepaalde functie gewerkt. Welke functie staat er niet bij? Maar van een Cohen zijn ambt dragen binnen de functie van Levi, in verband met de godsdienst, leren wij dat bijvoorbeeld de hoge priester bij gelegenheid moet offeren, al was het maar op grote verzondag. En aangezien het Aaronitisch priesterschap voorbeeld is niet helemaal het goede woord, maar een beeld is van het Melchizedekse priesterschap, is dus de conclusie in de Hebreeënbrief dat ook de hoge priester naar de ordening van Melchizedek iets moest hebben om te offeren. Namelijk, niet met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed. En zijn eigen lichaam. Dat is dan de gemeente trouwens, hè, in de Hebreeënbrief. Dat u dat niet ontgaat. Maar die Melchizedek, ja, die oud-testamentische Melchizedek, de traditie zegt, wij weten niet wie het was. Dat is officieel orthodox dit. Wij weten niet wie het was. Nou ja, hij schijnt al. We denken dat hij een koning was van Jeruzalem. Maar ja, ik heb u dat wel eens uitgelegd. Men ontleent daar zelfs aan dat Jeruzalem al bestond in de dagen van Abraham. Maar de Bijbel zegt dat de term koning van Salem, Melech Shalom, dat betekent vredevorst. Koning des vredes, staat hier. Net als Melchizedek betekent koning der gerechtigheid. En als men consequent vertaald had, had men gezegd koning der gerechtigheid en koning des vredes. En dus Melchizedek en Melech Shalom. Of zoiets. Maar men heeft het een heeft men laten staan en het ander heeft men vertaald. En dan kom je bij koning van des vredes, Shalom. En dat heeft men geïnterpreteerd als Salem. Dat wil zeggen Jeruzalem. Maar iedereen kan weten wat de Bijbel zegt. De stad heette niet zo, de stad heette Jebus. En pas 1000 jaar na Abraham, en dus na Melchizedek, rond 1000 voor Christus namelijk, in de dagen van David, veroverde David Jebus op de Jebusieten. En hij noemde de stad Jeruzalem. Dat wil zeggen onderwijs, niet stichting. Onderwijs. Wijzen. Jara, wijzen. Onderwijs van vrede. Heb je dat nog? En Melchizedek, dat heeft daar niks mee van doen. Melchizedek was de Heer zelf. Net als die man waar Jacob mee worstelde bij de Jabok. Ik geef toe, dat staat er in Genesis niet bij. Maar het grapje is natuurlijk dat het wel staat in een van de psalmen. Dat het de Heer zelf was. Maar doe maar. Dus het blijft toch zo staan. Het was de Heer zelf. En wij die de Heer een beetje kennen, weten ook dat het zo was, uiteraard. En Melchizedek, het was de Heer zelf. Zie? En in zijn opstanding werd Jezus van Nazareth alsnog beeld Gods. En sinds die tijd, sinds de opstanding van Christus, als de Heer verschijnt in een uitgedrukt beeld, dat wil zeggen herkenbaar, in de breedste betekenis van de term, verschijnt daar Jezus van Nazareth. De Messias, Christus. De Zoon van God, de Zoon des mensen, van Adam. De Zoon van Abraham, de Zoon van David. Melchizedek, de middelaar van het Nieuwe Verbond. En de Heer laat zich zo noemen, noemt zich zo in de dagen van David. Koning der gerechtigheid en koning des vredes en priester van de Allerhoogste God. Dat wil zeggen iemand die van Gods wegen verantwoordelijkheid gekregen heeft en draagt. Daar is niks strijders aan. Alleen de uitvoering van zijn commitment, zijn commissie, van dat wat hij zou moeten doen, de uitvoering daarvan wacht inderdaad. En dat geldt ook voor zijn koningschap en zijn messiaschap. Dat wacht op dat eerste weg bereid moet worden via zijn lijden en dood. Maar in zijn opstanding verkrijgt hij dat dan. Nou, ik hoop dat daarmee ook de gestelde vragen over Melchizedek beantwoord zijn. Want er is gewoon sprake van continuïteit. Het is het één en hetzelfde ding. Hoe het werkt. Ja, ik kan ideeën aanreiken, maar dat weet ik ook niet. Ik ben nog altijd blij, gek genoeg, maar ik ben altijd blij met wat die ongelovige man, Weinreb, daarover vertelde vanuit. Ja, was een ongelovige Jood, ja. Nee, orthodoxe Jood, maar ongelovig. En die legde dan uit dat God ging een schepping maken. En toen zei het vrouwelijke van God. Dat is het uitgedrukte beeld van God dus. Maar hij noemt dat het vrouwelijke van God. Dat kan. Die Jehovah is dat. Ja, maar die naam gebruikt hij dus niet, want dat mag je niet. En die zei, dat is mooi, maar dan ga ik mee met die schepping. En de Calvinisten leren dat ook, want die zeggen dat is de verbondsgod die met de schepping meegaat. Of ze dat ook bij het Jodendom geleerd hebben, waarschijnlijk wel, maar dat zullen ze nooit toegeven. Zo zit dat. De Heere gaat mee met die schepping in vernedering enzovoorts. Maar uiteindelijk komt er dan de verhoging in het tot stand brengen uiteraard van een nieuwe schepping. En wat het Joodse verhaal betreft, die vertellen dat dan heel sappig. Dan wordt het beeld Gods, het vrouwelijke van God, wordt dan weggebracht naar de aarde. En onderweg dat die weggebracht wordt, dan vertelt die engel die hem wegbrengt, onderweg vertelt hem het hele verhaal waarom dat allemaal zo moet. En op het moment dat hij dan op aarde geboren wordt, dan krijgt hij een knip op de neus, heet dat. En dat is die knip in de bovenlip. De knip, weet je wat het is, een knip op de neus? Als je een knip op de neus krijgt, betekent het dat je niks mag verklappen. Kennen wij die uitdrukking nog? Of is dat alleen van mijn generatie, was dat de laatste? Dat heet zo, dat heet de knip op de neus. Vandaar die knip in de bovenlip is dan het idee, die moet daaraan herinneren. En dan wordt de persoon in kwestie, maar het is de Messias, wordt op aarde geboren en dan weet hij niks meer. En dan komt hij hier op aarde tot bewustzijn. En dan denkt hij, wat doe ik hier eigenlijk? Waarvoor ben ik hier ook alweer? Wat was er? Er was iets, maar wat? Dat is het geweten. Dat is dat lege vat. Het had toch eigenlijk wat in moeten zitten. En dan gaat hij hier op aarde op zoek naar. En dan moet je dan je leven lang over doen als Jood. Om de Torah te leren enzovoorts. Nee, ik heb die verhalen pas begrepen toen ik begreep dat het over de Heer Jezus ging. Wij hebben verteld het over de mens die naar de aarde gebracht wordt door de engel enzovoorts. Maar het gaat over de Heer zelf feitelijk. Die wordt dan op aarde, die wordt op aarde geboren en daar weet hij niks. Maar wat kom ik hier ook alweer doen? Waartoe ben ik in deze uren gekomen? Nou, daar komt hij dan achter en dan is de vraag of hij dat wil gaan doen of niet. En dat kun je maar beter dan wel doen. Dus, daar wordt een mens gelukkig van, heet dat. Vindt hij zijn bevrediging in, enzovoort. Dat is ook zo. Want ook ongelovigen zitten soms heel dicht bij de waarheid. Maar toen maar. En zo ongeveer moet het met de Heer Jezus gegaan zijn. Ik vind de verdieping me er liever niet in. Ja, als ik het in de Bijbel tegenkom. Maar daarbuiten liever niet. Want ja, straks spreken we hem. En dan vertelt hij ons misschien wat meer daarover. Maar voor zover wij er wat over weten, weten we het uit de psalmen. En dan, waarin de psalmist dan uitdrukt hoe hij in het leven staat. Zijn onzekerheden, zijn twijfels enerzijds. De dingen waar hij tegenop ziet. En tegelijkertijd zich beroept op, maar de Heer is mijn sterkte en mijn schuilplaats, mijn hoofdvertrek. En met mijn God spring ik over een muur en dat soort dingen. Toch? En dan lees je over dat hij met sterke roeping en tranen gebeden geofferd heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En dat is dan ook gebeurd. Maar dat zijn schriftplaatsen die we in dit verband gelezen hebben. En dat is waar het ook werkelijk om gaat. Niet over de vraag of iemand of hij een zonde gedaan heeft of kon zondigen of iets dergelijks. Nee, er staat hij heeft het niet gedaan, maar er staat hij heeft geen bedrog in zijn mond gevonden. Want hij gaf alles over aan hem die enzovoort. Dat gaat dus over zijn geloof. En niet over een eventuele zondige natuur of dat hij wel netjes gedaan heeft wat zijn moeder hem zei enzovoort. Heb je dat nog? Op dat lage niveau leren we daar niks over. We leren op een hoger niveau dat er maar één ding geldt, dat is het woord van God. En daaraan zou een mens zich onderwerpen en daar trouw aan zijn. En daar heeft de Heer ons een voorbeeld in nagelaten. En dat voorbeeld zouden we navolgen, ook in deze gezindheid. En dat zou dan vervolgens leiden tot ook wij een positie ontvangen in heerlijkheid, heet dat, aan de rechterhand Gods. En erfgenamen zouden zijn van één koninkrijk met een erfenis die hij voor ons bewaart in de hemel. Dat is wat het is. En ook wij zijn priesters, maar inderdaad niet naar Aaronitische inzetting, maar naar de Melchizedekse. Krachtens onvergankelijk leven en daarmee krachtens dat wij eerstelingen geworden zijn van die nieuwe schepping. En dus voor God gemaakt zijn door de Heer Jezus. Voor God gemaakt zijn tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid, staat er dan in Openbaring 1. En daar zullen we mee afsluiten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u ons inderdaad getrokken hebt uit deze duistere, ijdele, lege wereld. En gemaakt hebt tot uw kinderen en dat u ons wilt vullen met uw woord dat rijkelijk in ons zou wonen. En daarmee ons wilde vullen tot al de volheid Gods, naar het voorbeeld van onze heiland zelf. Wij willen u hartelijk dank zeggen dat u ons niet wezen gelaten hebt, maar integendeel dat u bij ons bent en meer nog dat u in ons woont en daarmee blijft en ons van binnenuit in ons denken verandert in overeenstemming met uw eeuwig voornemen en inderdaad in overeenstemming met wat uw woord daarover meldt. Daarom danken we u dat we hier mochten zijn. Steeds opnieuw, maar ook deze dag, om ons te stellen onder uw woord, om ons te oriënteren op uw werk in het verleden vanzelfsprekend, maar in het bijzonder uw werk in het heden en in de toekomst. Daarom dragen we onszelf elkaar aan u op. Wees u ons dan nabij en bewaart u ons van de duisternis van deze wereld, van de boze. En richt u ons ogen op u, opdat we onze hoop en verwachting zouden stellen op onze heiland in wie al uw beloften ja en amen zijn. Opdat uw kracht in onze zwakheid mag volbracht worden en uw naam ook in ons zou worden verheerlijkt. Amen.